Goedemorgen, beste vrienden. Het is vandaag de 5e van februari, jaar 2022. Dit is deel 2 van de lezing. We weten dat het nu niet stabiel is. Het nu is, is overschat. Het nu is overschat. En wij moeten weten dat het ik ook niet stabiel is. Het nu is onstabiel. En het ik is ook onstabiel. Je bent niet helemaal stabiel. Je bent helemaal niet stabiel. Dat is belangrijk om te weten. Jouw bestaan is helemaal niet stabiel. En wij proberen het stabiel te maken. We proberen te beoefenen zodat dat het je bestaan, jouw leven, jouw ik stabieler wordt. Maar van natuur het is niet stabiel. Wat je ook probeert, het is niet stabiel. En van natuur, daarom van natuur, je lijdt. Als je zegt, waarom lijd ik zo erg in het leven? En je denkt, wat heb ik fout gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Dus dat betekent, wat kan ik doen om voortaan niet meer te hoeven te lijden, niet meer zo onstabiel te zijn. Maar van natuur ben je onstabiel en je lijdt. Van alles wat je lief hebt, je raakt je kwijt. Inclusief je lichaam. Alles wat je lief hebt, je raakt het kwijt. Alles is vergankelijk. Jouw ik is vergankelijk. Jouw lichaam is vergankelijk. Jouw gevoel is vergankelijk. Jouw geheugen is vergankelijk. Jouw gezondheid is vergankelijk. Jouw geluk is vergankelijk. Je lijden ook. Je kan niks vasthouden. Alles dof uit, je kan niks vasthouden. En omdat je niks vast kan houden, je lijdt. Er is een poging om er tegenaan te vechten. Wat moet wij oefenen? De spirituele oefeningen, spirituele onderrichten, spirituele begeleidingen zijn vaak bedoeld om er tegenaan te vechten. De oefening die je kunt doen, gedachten die je kunt hebben, geloven die je kunt belichamen, om niet zoveel te hoeven lijden in het leven. Dus je hebt een houvast, zodat je niet veel hoeft te lijden. Alsof in een storm, je zit in een boot en je hebt een houvast nodig. Je ervaart in een storm geen stabiliteit als je in een boot zit. Dus je hebt houvast nodig. En we hebben ook houvast nodig. Zodat wij minder hoeven te lijden. Dat wij meer geluk ervaren. Minder angst hebben. Maar het lijden, de onstabiliteit, vergankelijkheid, als je dat als een ziekte noemt, dan is een ziekte zonder medicijn. Er is geen medicijn daarvoor. Je moet het meemaken in het leven. Bijvoorbeeld, jij hebt een kind en je hebt in het leven geleefd, moeilijkheden meegemaakt. En je kijkt naar je kind en ik wens dat mijn kind niet hoeft te lijden. Dat kan niet. Kan echt niet. Dat is onmogelijk. Je kind niet hoeft te lijden. Dat kan gewoon niet. Je kind moet lijden. Hopeloos toch? Slecht nieuws. Dat is wat de Boeddha zei na zijn verlichting. Wij moeten lijden. Eerste waarheid. Maar hij bracht helemaal geen slecht nieuws. En hij was verlicht. Hij vertelde een realiteit van het leven. Geen slecht nieuws. Hij kon geen slecht nieuws brengen. Zo is het leven. Je leidt. En in plaats van het lijden te vermijden, te ontkennen, het boeddhisme begint met het te erkennen van lijden. In plaats van de dood te ontkennen, het boeddhisme begint met het erkennen. Van de monniken krijgen de opdracht van de Boeddha om in een door de lichamen in de bergen. Door de mensen werden op bergtoppen geopenbaard.
Voor de vogels.
Voor de vogels, ja. En ze krijgen een opdracht van de Boeddha om daar te gaan zitten en te kijken hoe lichaam uit elkaar valt. Hoe lichaam uit elkaar valt. En je denkt, ja, maar dat is toch eng. Maar het leven is ook eng. Het verschil is, je wilt het zien of je wilt niet zien. Dat is het eerste verschil. Je wilt niet zien. En de Boeddha zei, nou ga toch zien. Ga toch je lijden onder de loep bekijken. En dit is mijn lijden. Dit is pijn, dit is verdriet. Dus verdriet is pijn. Waarom stimuleert hij ons om leven en dood, lijden, vergankelijkheid, pijn, verlies te gaan waarnemen, te gaan kijken? Omdat hij geen leven, geen geboorte, geen dood ontdekt heeft. Geen geboorte, geen dood. Dat is het hart van ieder leraar. Of je nu een Boeddha genoemd wordt, of je nu de zoon van God genoemd wordt, of een profeet genoemd wordt, hoe je ook genoemd wordt. Het hart van een leraar, van een verlichte leraar, is geen leven en geen dood. Geen geboorte, geen dood. Sorry. Geen geboorte, geen dood. Maar zonder dat heb je nog niets door te geven, nog niets te onderrichten. Dus ieder leraar die zegt, ik ben een leraar, ik ben verantwoordelijk als een leraar en ik ga jou begeleiden als een spirituele leraar, dan moet je iets hebben. In onze moderne tijd, dan moet hij een diploma hebben. Toch? Als iemand komt, je bent leraar, waar is jouw diploma? Ik heb geen diploma, ik ben nog nooit. Ja, dan mag je niet op een universiteit lesgeven. Vroeger moet je dat een master diploma hebben, op zijn minst. Tegenwoordig vraag ik me meer naar een PhD diploma. Om daar op universiteit les te geven, een doktertitel. En vroeger was het doctorandus. En nu vragen ze test meer naar een doktertitel. Om daar te lesgeven. Maar je moet een diploma hebben. En voor in spiritualiteit. Is niet het diploma. Soms doen ze dat. Ken scholen waarin je drie jaar onderricht krijgt en jij en waar je een zenleraar gediplomeerd. En vind een beetje raar. Vind een beetje raar. Want een leraar, spirituele leraar in onze zen traditie. Dan moet de zenleraar dus geen geboorte, geen dood kunnen belichamen. En dat is het levenstocht, levensweg van een leraar. Het gaat niet om dat je bepaalde kennis hebt gekregen. En dat je daardoor geen geboorte, geen dood kunt begrijpen. Het gaat om het totale loslaten van jezelf. Van jouw ik. En om totale ik, de ik helemaal te kunnen loslaten. Dan moet je de onstabiliteit van een ik kunnen zien. En dat kun je niet loslaten. Je bent verder trots. Op je ik. En dat is niet kwestie van tijd. Maar sommigen die heb zoveel pijn lijden heeft meegemaakt in leven. En zoveel waargenomen heeft. Dat bij ontmoeten van leraar. Dus heel snel kan loslaten. Maar sommigen dat duurt heel lang. Het duurt heel lang. Voordat hij helemaal kan loslaten. En dan op het moment dat jij helemaal zichzelf helemaal los kan laten, dan kan hij pas dan is hij pas een leraar. Dan ontdekt hij iets. En dan ontdekt hij iets wat hij nooit eerder gezien heeft. En dat iets, dat noemen we geen geboorte, geen dood. En in een wereld van onstabiliteit, er is toch stabiliteit. Dat heb ik gevonden. Maar zonder die onstabiliteit te zien, dan ontdek je geen, die stabiliteit ontdek je niet. Als het te gehecht aan jouw ik, dan ontdek je die de non-geboorte, geen geboorte, geen dood niet. Door die gehechtheid. Gehechtheid. Dus zen is niet een moment van even rustig, even kalmeren, even te ademen, even stilzitten. Zen is het totaal loslaten. En de totaal hier is totaliteit, is alles wat je ik noemt, kunnen loslaten. Of het goed, of het slecht, of het mooi, of het lelijk, of het correct, of het fout. Ze zijn allemaal vergankelijk. En alles wat je goed fout noemt, alles wat je mooi lelijk vindt, alles wat je als een ik vasthoudt, ze zijn allemaal van natuur ze doven allemaal uit. Ze worden uitdovende natuur. Allemaal. Geen uitzondering. Er is niets dat niet vergankelijk is. Geen enkele uitzondering. Daarom, er is niets dat geen leidende karakter heeft. Niets. Van alles loopt uit. Ieder moment is een nieuw moment, omdat alles uitdooft. En ook het nieuw moment wordt uitgedoofd. Je kunt niets vasthouden. En hoe meer je vasthoudt, hoe meer je lijdt. Er is niets dat je kan vast kunt houden. En hoe meer je vasthoudt, hoe meer je lijdt. Dus de Boeddha zei, er is lijden. Hij zei het op een heel krachtige wijze, er is lijden. En om het nog erger te maken, hij zei ook, er is vasthouden aan lijden. Dus bijvoorbeeld, je houdt vast aan jouw geluk. Maar je geluk van natuur is van natuur doof uit. Het doof uit, maar je houdt vast aan je geluk. Dus van natuur, wat je geluk noemt, is ook lijden, omdat het uitdooft. Dus geluk, wat je geluk noemt, het op uit. Bijvoorbeeld, ik hou van mijn leraar. Dus ik ben gelukkig, toch? En het doof uit. Het geluk doof uit. Mijn leraar is nog overleden. En je wil er aan vasthouden. Nee, ik wil dat niet dat het gebeurt. En je lijdt. Dat hij zegt, er is lijden. En er is vasthouden aan lijden. Als je pijn, je bent boos op iemand. En na 10 jaar ben je nog steeds boos op diezelfde persoon. Dus er is lijden, er is vasthouden aan lijden. Je zoekt in het nu iets moois om vast te houden. Ook mensen kunnen jou een gevoel geven dat in het nu iets moois is. En jij probeert in het nu iets moois vast te houden. Maar in het nu er is voor alleen maar lijden. Zie je dat? Dus mensen kunnen jou een gevoel geven, ze praten op zodanige wijze dat jij idee hebt dat er is iets in het nu dat ik kan ontdekken. En daardoor dat ik niet meer hoef te lijden. Maar hoe meer je naar het nu kijkt, hoe duidelijker dat er vol lijden in het nu aanwezig is. Want in het nu, alles wat je in het nu ziet, is vergankelijk. Nou, Koen, dat is het leuk, Koen. Ah, moet leuk. Ik zeg, dat is helemaal niet leuk. Vertel iets leuk in jouw leven, maar dit is het echt niet leuk. Nou, ik heb het niet. Het is niet mij dat het niet leuk heeft gemaakt. Zo is het natuur. Zo is het leven. Ik heb er niks aan toegevoegd. Ik heb alleen gezegd wat. Hoe het nu eruit zit, hoe het leven eruit zit. En het nu het leven is vol lijden. Alles eruit. En er is een gevoel van verdriet, als je dat kan zien. Een beetje verdriet. Ik zie dat heel duidelijk. En ik leef met een beetje verdriet in mij. Als ik mijn vrouw vasthoud, dan hou ik mijn vrouw vast met alle liefde, omdat er een beetje verdriet in zit. Wij zijn van natuur uitdoven. Ik hou daarom nog meer van mijn vrouw. Ik waardeer nog meer hoe mee dat wij samen kunnen zijn. Omdat wij weten, wij zijn van natuur uitstoven. Dat is eerst een beetje verdriet. In mijn liefde, er is een beetje verdriet. En ik ben van mening dat wij er tegen niet moeten vechten. Dat is vanaf het begin, vanaf dat ik zei, ik ga nu onderricht geven, heb ik altijd deze principe toegepast. Want ik zie wat de meeste mensen doen, is er tegen vechten. En dat is heel verdrietig. Het werkt niet. En er tegen vechten betekent vasthouden. De Boeddha zei, er is lijden, er is vasthouden aan lijden. Vasthouden hier is vechten. Niet accepteren. Ik accepteerde de dood van mijn leer. Ik huilde. Ik vecht er niet tegen. Ik zeg, je bent niet dood. En dat deed ik toen mijn vader dood ging. Want ik heb 14 jaar met hem geleefd. vanaf mijn baby en hij hoe hij mij begeleidde in het leven. En toen met 14 jaar geloof ik dat en hij ging weg. En ik zei, nee. Gelukkig deze keer zei ik tegen bij de dood van mijn leraar, met wie ik 16 jaar lang geleefd heb. Dat is mijn tweede vader. Ik raak voor de tweede keer mijn vader kwijt. Kun je zeggen? En deze keer zei ik ja. Lera, je bent van natuur doof je uit. Ga maar leren. Ga naar huis. En deze keer zei ik ja. En het is zo verdrietig. Zo pijn. Maar dat is het leven. Dat is het leven. Ik ga niet ontkennen. Ik weet dat het zo is. Hij is dood. Vind je dat raar? Ik niet. Vind je dat raar? Ik weet dat het zo is. En door het de dood en het taboot en dood te kunnen zien, ontdek je de non-geboorte, non-dood. En jij vecht er tegen, je accepteert het niet, jij ontdekt daardoor niet de dimensie van geen geboorte, geen dood. Mijn leraar zei altijd, mijn kind, waar vind je geen geboorte, geen dood? Want dat was de opdracht, als een klosterling, als een monnik. Want hij wil dat zijn leerlingen de dimensie van geen geboorte, geen dood kan aanraken. Want dat is de continuïteit die wij altijd bewaken in onze traditie. Stel ervoor dat niemand deze inzicht meer kan aanraken. Dat is het einde van een traditie. Dat is het einde. Klaar. Geen inzicht meer. Geen wijsheid meer. In het leven. Je moet het bewaken als een vuur. Je mag niet gaan uitdoven. Je moet altijd branden. In Parijs heb je dat. In Parijs hebben ze de graf van een onbekende soldaat. Dat is een vuur die moet altijd branden. En in zijn traditie ook. Zen. Het is zen. En waarom is zen? Omdat de wijsheid altijd daar is. En het grootste zorg van de leraar is, hij kan niet doorgeven. Dat zou heel slecht zijn. Dat is het slechtste wat ik mijn leraar kan aandoen. Ik kan niet doorgeven. Geen geboorte, geen dood. Snap je? En dat is wat je ontvangen hebt. En hij vroeg mij, en hij wist dat ik nog niet kon vinden, dat ik nog steeds vastzit in mijn dualiteit. Dus hij vroeg, mijn kind, waar vind je geen geboorte, geen dood? En ik wist het niet. En hij zei, je moet het vinden in de geboorte en dood. En toen zei hij, duidelijk hè? Maar dat was helemaal niet duidelijk. Dat was helemaal niet duidelijk. Nog niet. Want ik hield nog vast aan het ik. Ik kon nog niet zien. Ik ben daar. Ik ben daar. Van op die mensen van geen geboorte en geen dood, ben ik altijd daar bij jou. Of je leuk vindt of niet. Of je mij leuk vindt of niet. Daar niet om jou op te spoken, maar om jou te ondersteunen. Want dan is het onderricht pas compleet. Stel je voor dat ik jou alleen kan ondersteunen tijdens de les. Dat is nog niet compleet. Dan kun je niet groeien. Je krijgt te weinig voeding. Dus eigenlijk, in zo'n traditie, ik zorg ervoor dat ik altijd daar ben om je te ondersteunen. Of je dat accepteert of niet. Of je dat gelooft of niet. Of je het leuk vindt of niet. Dat is mijn taak. Dat is niet jouw taak. Jouw taak is om mijn lezingen te kunnen begrijpen, te oefenen. Maar mijn taak is om zorg ervoor dat je meer krijgt dan, dan dat. Mijn taak is om altijd jou te blijven ondersteunen. Zelf, dat je dat niet gelooft. En ach, flauwekul, onzin. Bestaat toch niet. Maar ik zie dat heel duidelijk als een feit. Want dat is precies wat ik bedoel met geen geboorte, geen dood. Geboorte en dood heeft te maken met geboorte van een oorzaak. De dood van de oorzaak. Een zaad die ontkiemt, die groeit en die gaat dood. Een plant gaat dood. Maar geen geboorte, geen dood hier is de dimensie van geen zaden. Geen individuen. Het is een thuis. Thuis. En wanneer ik na het accepteren de dood van mijn leraar, dan zie ik dat hij thuis is. Hij ondersteunt mij. Hij heeft altijd ondersteund. Blijf me ondersteunen. Zeg, mijn kind, ik ben hier bij jou. Ik ondersteun jou met jouw werk, met jouw leraarschap, met het doorgeven. Ik heb het door, mijn leraar. Ik heb jouw inzicht door. En ik ondersteun jou. Ik help jou. Dat is de relatie tussen leraar en leerling. Doorgeven. Doorgeven van het inzicht van geen geboorte en dood. En hij vroeg aan mij, waar vind je inzicht van geen geboorte en dood? In de geboorte en dood. In geboorte en dood. Waar vind je inzicht van geen lijden? In het lijden. Geen geboorte, geen dood betekent geen lijden. Totale bevrijding van lijden. Totale bevrijding van lijden, van pijn, van onstabiliteit. Van huilen. Waar vind je het? In het huilen. In onstabiliteit, in het lijden. Duidelijk, hè? Heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Want alleen als je de pijn van het lijden kunt zien. Alleen als de pijn van het lijden kunt zien, kun je het pas loslaten. Er is geen andere weg. Het ontkennen van de pijn, het vasthouden aan geluk, is niet de weg. Dan zie je, dan blijf je in de dimensie van onvergankelijkheid. En je ziet het eens, de onvergankelijkheid. En dan blijf je zitten in de dimensie van vergankelijkheid. En je ziet het eens dat alles vergankelijk is. Je houdt vast aan het geluk dat vergankelijk is. En ik wil je geven, wat ik jou wil geven. is geen onvergankelijk geluk. Dat is heel anders. En nu snap je wel. Toch? Heel duidelijk. Heel makkelijk. Een geluk die onvergankelijk is. En wanneer wij over geluk hebben, dan hebben wij vaak over geluk dat vergankelijk is. En wij houden het vast. We denken, dit is beter dan lijden. Het is niet beter dan lijden. Waarom niet? Omdat het vergankelijk is. Zie je? Dus mindfulness is niet om het vergankelijk geluk te vergroten, want ze zijn vergankelijk. Echt mindfulness, zoals in boeddhisme mindfulness, begrijpen wordt, is de weg om de pijn, het lijden, vergankelijkheid te kunnen zien, zodat je het onvergankelijke kunt ontdekken. Niet om een beetje de pijn in jouw leven te verzachten, maar totale bevrijding van jouw pijn en lijden. Please tell John Kabat-Zinn this. The death of mindfulness of Buddhism. Dus ik bedoel om een beetje stress te verminderen. Bedoeld om je wortels, om de wortels van jezelf, om de wortels van het leven, om de ware aard van jouw geliefde, de ware aard van jezelf te kunnen ontdekken. Ware aard van jezelf. Wie ben je? Je bent niet ik. Met andere woorden, mindfulness is helemaal niet bedoeld om de pijn een beetje te verzachten. Mindfulness is bedoeld om de pijn te kunnen zien. Zie je verschil? Want ja, als je de pijn niet kunt zien, hoe kun je het loslaten? Onmogelijk. Onmogelijk. Dus in plaats van de pijn kunnen zien, om het los te laten, ga je verzachten en jou nog meer vast. Het is om de pijn van het leven te kunnen zien. Want het leven zelf, er is pijn. Er is lijden. Ik had zoveel pijn dat ik sommige nachten alleen ieder uur wakker werd. Dat is lijden. Lijden vanwege een verlies. Een verlies, een heel groot verlies op mijn leven. Verlies van mijn tweede vader. Dat is een heel groot verlies. En uur, ik werd wakker, is 1 uur, ik probeer te slapen. Ik werd wakker, 2 uur, een hele nacht door. En de volgende dag moest ik weer gaan lesgeven. Er kwam een leerling naar mij toe en zei, kon je niet slapen, kon? Zag dat. Hij zag dat. Want dat is de pijn van het leven. Dat is de pijn van ons leven. Niet alleen mijn pijn, maar ook jouw pijn. moeten wij wat doen om minder pijn te hebben? Natuurlijk niet. Moeten we wat doen om minder pijn te ervaren? Natuurlijk niet. Want alleen in die pijn vind je er geen pijn te ontdekken. Een nirvana. Zonder dat zou de Boeddha onverantwoordelijk zijn om te zeggen hij is pijn. Maar hij heeft geen pijn ontdekt. Hij zou verantwoordelijk zijn om hij is lijden. Maar hij heeft geen lijden ontdekt. Geen lijden. Geen geboorte, geen dood betekent geen lijden. Waar vind je geen lijden? Geen geboorte en dood. In geboorte, in dood, in lijden zelf. Nu is het heel duidelijk. Toch? Zie je? Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Als je deze wijsheid hebt, dat alles vergankelijk, ga je heel anders met elkaar om. Je raakt elkaar zo kwijt. Als je iets vandaag kunt doen, om je anderen blij te maken, doe dat vandaag. Niet wachten, want het leven is zo kwetsbaar. Je denkt, het lukt, doe ik morgen wel. Nou, morgen is misschien te laat. Zo is het leven. Zo is het echt leven. Ben je boos op hem? Hij is morgen zo weg. Morgen is hij al weg. En als hij weg is, kan je nog boos zijn op hem? Helemaal niet, want boosheid heeft een object nodig. Toch, je bent boos, je moet altijd boos op iemand. Je zegt, ik ben boos. Op wie ben je boos? Niemand. Ik ben heel boos. Op wie ben je boos, schat? Niemand. Dat kan niet. Dat kan niet. Zo gek, want in Vietnamese cultuur de vijandschap kennen ze alleen tijdens het leven, niet na het leven, in de dood niet. Iemand heeft iets gedaan. Was een generaal van een Mongoolse leger. Was gemeen. Hij heeft het land verwoest. En aan het eind werd zijn leger verslagen. En hij werd onthoofd. En gek genoeg, ze hebben een altaar voor hem opgezet. Nu ben je een van ons. Nu bescherm je ons. Dat is de wijsheid van geen geboorte, geen dood. Zie je? Dat is toch een bijzondere cultuur als je dat aspect bekijkt. Deze wijsheid toepast. Hoe boeddhistisch. Dus volgens deze cultuur, je mag geschiedenis schrijven en vertel wat Hitler gedaan heeft, maar je mag hem niet meer haten. Hij is dood. Zie je dat? Je mag hem niet meer haten. Hij is nu thuis. Hij behoort niet tot de dimensie van geen geboorte, geen dood. Hij is niet slecht. Hij is slecht, nog goed. Dat is de dimensie van geen geboorte, geen dood. Goed, nog slecht. mooi of nog lelijk. Gemeen nog lief. Dat is de natuur, de waarneming van Hitler. Dus geschiedenis schrijven, vertellen wat er gebeurt, dat doen wij. Wat die generaal gedaan heeft. Maar die generaal verdiende in Vietnam een auto. En die auto hier is een uiting van de wijsheid van geen geboorte en dood. Nu ben je thuis, nu mag je thuis zijn. Dus ben je boos op hem en hij is dood gegaan, dan mag je niet meer boos op hem zijn. Dat is de wijsheid van geen geboorte en dood. Wanneer is hij dood? Dan misschien morgen. Dus morgen moet je die boosheid loslaten. Wanneer is hij dood? Misschien nu. Dus nu moet je de boosheid loslaten. Want je ziet dat hij niet doodgaat. Zie je? En als je dat niet ziet, dan blijf je boos. Je denkt, hij is er nog. Maar hij is er niet meer. Hij is er niet meer. Hij is dood. Waarom is hij dood? Omdat je hem losgelaten hebt. Je houdt hem niet meer vast als een beeld in je manas. Je hebt hem losgelaten. Rita is nog helemaal niet. Is makkelijk, hè, Rita? Heel makkelijk. Heel duidelijk. Je bent boos omdat jij het lijden van het leven niet kunt zien. Je houdt het lijden vast. Je houdt zijn beeld vast. Je houdt je boosheid vast. Je denkt, hij is er nog. Mijn boosheid is er nog. Alles is permanent. Dat is manas. En je laat niet los. En omdat je niet loslaat, je lijdt. En waarom lijd je? Omdat je de dimensie van geen geboorte, geen dood niet kunt zien. Omdat je niet ziet dat alles, dat er genoeg lijden is. Er is genoeg lijden. Het leven is genoeg, is vol met lijden, er is genoeg lijden. We lijden allemaal. En waarom lijden we allemaal? Niet omdat we gemeen zijn, omdat alles vergankelijk is. En je ziet de vergankelijkheid van het leven niet, je mag het nog erger. Dus zelf als je een spirituele oefening doet, misschien ben je erger aan het maken. Want je ontkent. Het leidende factor, het leidende feit in het leven. Je maakt het erger. Je maakt het erger. Dus wat moet je doen? Wat moet je doen? Je moet de pijn te kunnen zien. Als je de pijn kan zien, als je de pijn echt kan zien, de pijn van het leven echt kan zien, dan kun je het loslaten. En als je het kunt loslaten, dan zie je de aspect van geen pijn, geen geluk. En dat is het grootste geluk wat je in dit leven kunt ervaren. In dat geen pijn, geen geluk, geen goed, geen slecht, geen geboorte, geen dood. Stof van vorig jaar, Narajuna. Geen geboorte, geen dood, geen komen, geen gaan, geen goed, geen slecht, geen correct, geen fout. In deze dimensie. Juist in deze dimensie. Juist in deze dimensie. ontdek je je wortels. Je vrede, je echte vrede. Ontdek je de wijsheid van de Boeddha. En ook van jezelf. Mijn weg. Mijn weg. Mijn werk. Mijn begeleiding. Ik begeleid je hier naartoe. Ik blijf je ondersteunen. Totdat je dit kunt zien. Je echte zelf. Echte thuis. Er is een thuis in je. Het is mooi als je dit thuis kunt ontdekken. Want dan leef je midden in het lijden. Op een hele andere wijze. Zonder te vechten. Midden in het vuur en toch bloeien als een prachtige lotus. Een lotus in een zee van vuur. Dat ben je. Als je alleen, als je de wijsheid van geen geboorte, geen dood ontdekt. Wanneer ontdek je de wijsheid van geen geboorte, geen dood? Als je de realiteit van geboorte en dood kan zien. Waar is geboorte en dood te vinden? In het nu. Wat is het nu, Koen? Het nu wordt geboren en het nu doofheid. Dat is de geboorte en dood. Alles wat in het nu is, was uit. Ga observeren. Ga waarnemen. Alles wat in het nu is, doofheid. En door geboorte en dood te zien, dat uitdoving te zien, dan ontdek je de geen geboorte, geen dood, de nonse uitdoving, de nirvana. Dat is het mooiste wat de Boeddha ontdekt had. En hij heeft het doorgegeven, tot aan de 21ste eeuw toe. En ik blijf het, ik geef het aan jou door. Ik zou me heel schuldig voelen als ik dat dit niet kan doorgeven. En ondanks de onstabiele karakter van mijn lichaam en geest, heb ik ontdekt dat ik dit kan doorgeven. Want ook als ik er niet meer ben, blijf ik je ondersteunen totdat je dat ontdekt. Ik beloof het.